Ik heb, dat ik vorige wethouder was, al een aantal keer ook zelf gevraagd om dat een keer te kunnen doen. Gelet op alle promotie, opmerkingen en dingen die af en toe in de krant komen, maar op. Dus omdat ik me heel blij dat ik hier ben. Ik hou inderdaad een presentatie. Als er dingen zijn die niet duidelijk zijn, vraag gewoon doorheen. En daarna gegeven is er ook ruimte om gewoon discussie te voeren, om vragen van u te beantwoorden, et cetera. Daarbij ben ik altijd iemand die vrij open en algemeen zeg maar, voor praat en niks voorhoudt en dat ook helemaal niet wil. Dat is absoluut niet de intentie, dus transparantie wat dat betreft, maar dat is goed, dat gaat goed. Inderdaad, even vanmiddag, helaas ging dat dan niet door. Dat was een opleiding bedoeld om, om u even de achtergrond van de fantomen te laten zien, niet alleen het bedrijf, maar ook de mensen. Aangezien u daar niet was, heb ik toch even bedacht dat dat dan in vogelvlucht. Maar dan moet ik weer kijken hoe dat. Maar ik kijk even naar u. Hoe ga ik dat nu kiezen? We gaan even een toon om 3 minuten doen. Waar ga ik dan heen? Nee, ja, dat doet hij niet. Hier. Dus ik heb toch wat fantomen gezien, zoals het beeld achter de schermen is. Zei je dat niet?
Nou, ik weet het niet.
Ik haal het hier niet maar.
Ja, dat is niet.
Ja, gewoon even dat. Even, dat gaat
het wel. Oh, okay. Ik denk dat je wel het venster moet openen, want in die balk onderin zit.
Nee. Hij gaat op dat scherm spelen.
Nee, weet ik nog.
Ja. Nee. Bovenin het scherm verkleint, wat zo naam van deze player is. Wat gebeurt er dan? Niet op het kruisje, maar die middelste. Ja. Ook niet, hè?
Er staan twee schermen.
Zeg het eens op.
Hij los op.
Ik heb nog een dringende vraag. Hij zit hier wat.
Het is een filmpje.
Ja.
Dan moet je soms ook dupliceren. De ogen en dan.
Net deed ik wel.
Ja, dat moet ik
zeggen. Hij staat open.
Ja, maar.
Hij zoekt als je hem eerst af afsluit.
Ja, eerst even een
stukje. Ik denk dat je er wel naar de sluit. En dan wil je opnieuw opvragen.
Ja, dat is die. Dat
is een moment,
natuurlijk.
Ja. Dat balkje, dat groene, rechts onderin.
Ja, misschien.
Die moet je weer op zijn.
Ja,
dat
is het allerlaatste.
De grondvoorziening doet de groenonderhoud voor veel verschillende gemeenten in de regio, maar ook voor sportclubs, bedrijven, particulieren. We doen kruisbeheer als het glad is, onkruidbestrijding en geen water, dat is heel geavanceerd, dus niet meer met bestrijdingsmiddelen, maar echt milieuvriendelijk. Stoming verpakken kan alles op het gebied van handmatig. Voed en non-voed, alles gecertificeerd. Je kunt spikkeren, warmen, koelen, een middelgrote metaalbedrijf. We hebben een heel geavanceerd machinepark. We doen eigenlijk alles op het gebied van metaalbewerking, montage, elektromontage, lassen. Buurtbeheerservice is een klusbedrijf in Donkhoek. Zowel particulieren als bedrijven kunnen het inhuren voor allerhande klussen. Bijvoorbeeld aan het schilderwerk, het renoveren van een keuken of een badkamer. We hebben hier hele gezellige kringloopwinkels in Hilversum, Naarden, Weesp en Almere. We krijgen heel veel leuke spullen en tweede leven. Ondernemers die werk willen maken van maatschappelijke verantwoord ondernemen, kunnen daarvoor prima bij Donderkop terecht. Ze kunnen bijvoorbeeld opdrachten uitbesteden aan Donderkop of mensen van Donderkop inhuren voor hun opdrachten. Of bijvoorbeeld een nieuwe werkgever bieden aan iemand van Donderkop.
Dat was de Donderkop in 3 minuten. Dus. Wat ik er vooral mee wil laten zien, en dat is op zich jammer, want dat zie je heel goed als je bij ons in het bedrijf zit, zie je eigenlijk, vallen er normaal gesproken 2 dingen op. Je ziet een heleboel mensen met ontzettend veel vreugde en plezier zie je werken. En dat is ook echt werk. Je ziet deze beelden, het is echt werk. Het is niet een kwestie van een beetje bezighouden of weet ik wat. Het is ook het werk wat op een hoogwaardig niveau wordt uitgevoerd. En het tweede is, en dat is die combinatie van plezier en hoogwaardigheid, we doen dat met behoorlijk veel middelen. Veel mensen hebben het idee bij een SW-bedrijf, dat zijn mensen die alleen maar een schop in de handen staan, of die alleen maar handmatig stickertjes op flesjes pakken. We hebben een behoorlijk uitgebreid machinepark, zowel in het metaalbedrijf, het verpakken, als bij het groenbedrijf. Dat is een behoorlijke investering die we daar hebben staan. En dat doe je niet, daarmee probeer je altijd het beeld te scheppen van dat er echt wel meer gebeurt dan een beetje handmatig aanklussen. Veel mensen als ze binnen geweest zijn, geven dan ook heel vaak de reactie van dit hadden we eigenlijk niet verwacht dat dit achter deze muur allemaal plaatsvindt. Nou, het is niet alleen maar achter die muur, want het groot deel van de mensen zit gewoon in de wijk, zit bij bedrijven, op terreinen, etc. Dus het is helemaal niet zo dat we het gevoel hebben dat onze mensen ingepakt zitten, zeg maar in alleen maar achter de schermen bij ons. Ik probeer in een minuut of 20 de presentatie te houden, waar ik zoveel mogelijk van Tom probeer weer te geven. En als er vragen zijn, dan graag gewoon inschieten. Wat ik wel belangrijk vind is om te benadrukken dat Tomy Groep in principe uit 2 eenheden bestaat. Maar het is één fiscale eenheid. En dat gaat af en toe wel verkeerd als je in de kranten de laatste berichten leest, want dan wordt er vooral gekeken naar het werkvoorzieningschap. En dat is op zich niet gek. Als je in de afgelopen jaren gekeken, dan kwam ik regelmatig bij verschillende raden of commissies langs bij de gemeente om de begrotingen van het werkvoorzieningschap te verdedigen, zeg maar, voor te leggen. Er waren ook heel veel raadsleden die altijd zeiden van ja, maar waarom praten we niet over de BV? Want daar gebeurt eigenlijk alles. Daar zit veel meer risico, daar zit veel meer vermogen, daar zitten de mensen, daar zitten de activiteiten. En dan kon ik alleen maar zeggen, ja, op de agenda staat het schap en daar wordt het advies gevraagd, niet aan de BV. Ik ben blij dat het huidige bestuur van Tomy Groep heeft aangegeven dat ze aan die oproep willen voldoen. Dus in het vervolg zullen wij ook gewoon informatie over de BV kunnen geven, want daar gebeurt veel meer en daar zie je eigenlijk veel meer het totaalbedrijf. Maar even voor nu, we hebben dus een schap en dat is eigenlijk niet meer dan een onderdeel waar de mensen, de WSW geïndiceerde medewerkers, op de loonlijst staan en waar de gemeenten hun WSW-subsidie opstorten. Elke persoon heeft een subsidie. Dat drukt zich uit in standaard eenheden, SE's. En een subsidiebedrag is ongeveer nu zo'n 24.500 euro. Dus dat komt hier binnen. En de salarissen die deze mensen verdienen, die gaat daaruit. En eigenlijk veel meer is het niet. Er zitten nog een paar andere kleine dingetjes. Want bijvoorbeeld ons vastgoed staat op het schap en wordt verhuurd zeg maar, aan de BV en krijgt daar gewoon een bedrag voor. Maar met name is het de subsidie die binnenkomt en de salarissen die eruit gaan. En u moet bedenken dat de salaris van BV-medewerkers een 100% salaris is. En vergelijken met zeg maar, gewoon het reguliere, met de reguliere niveaus. Dus een hovenier in de BSW krijgt gewoon ongeveer hetzelfde salaris als een hovenier die in de BV zit of die in de hoveniersector werkt. Het enige verschil is natuurlijk dat daar een beperktere productie tegenover staat. Oftewel een loonwaarde tegenover staat. Het verschil tussen het loon en de subsidie noemen we het subsidieresultaat. Dus alle kosten die hangen aan de lonen van de mensen, de opbrengst van de subsidie, het verschil is het subsidieresultaat. Ik kom daar even op het einde nog even op terug, getallen. En het subsidieresultaat is negatief. Dus wij hebben een tekort aan subsidie. Nou, het is overigens niet de bedoeling dat wij alleen maar de lonen van de mensen uit de subsidie moeten betalen. Maar het is ook de bedoeling dat, want er gaat eigenlijk nog. Nou ja, relatief veel geld op aan begeleiding en aanpassing van de werkplek. Dus dat zijn nog elementen die betaald moeten worden uit de subsidie. Maar nog eens al een tekort. Maar dat sluit natuurlijk aan met het verdienvermogen van deze mensen. De voorzieningschap bestaat dus uit deelnemers van de 99. De wethouders met de sociale portefeuille, zeg maar, die zitten daar in het algemeen bestuur. Een aantal daarvan zit in het dagelijks bestuur. Er is sinds vorig jaar een onafhankelijk secretaris. Functie lag eerst naar mij, maar er is nu een onafhankelijk secretaris om de lijn bij de gemeente onafhankelijk neer te zetten. En het schap is 100% aandeelhouder van de BV, van de BV Tomingroep. En de BV Tomingroep is eigenlijk gewoon een normale BV, zoals eigenlijk andere BV in Nederland, heeft een raad van commissarissen die toezicht houdt op mij, dus al mijn directeur. En in die BV zitten dus verschillende bedrijfsactiviteiten. Die zitten ofwel in die BV zelf, ofwel. We hebben onder de moeder BV dochter BV's neergezet. En dat heeft puur alleen vaak de reden dat er andere cao's van toepassing zijn. Zoals bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf, de eigen schoonmaak cao. Dat hebben we in een aparte BV gegroepeerd. Elk bedrijf, tot aan zeg maar de afdelingen, heeft een eigen boekhouding. Dus we kunnen ook heel scherp alle BV's en alle bedrijfsonderdelen apart boekhouden. Alle mensen die hier dus op de loonlijst staan, die worden gedetacheerd bij de BV. En ze hebben daar hun werk. Sommige mensen binnen het bedrijf. En sommige mensen worden ook weer doorgedetacheerd naar andere bedrijven hier in de regio. Verder hebben we de stafdiensten.
Mag ik wat vragen?
Ja.
Want er is dus een cao voor de WSW is volgens mij.
Ja.
En u zegt dat we zijn binnen die BV's. Werken mensen volgens de
CAO
van
Hovenier? Ja, we hebben een landelijk vastgesteld BSW-CAO, daar hebben wij geen invloed op. Dus die bestaat gewoon voor al deze medewerkers. En binnen de BSW hebben we een eigen bedrijfs-CAO. Behalve voor die CAO's die landelijk weer gebonden zijn. Dus bijvoorbeeld de schoonmaakverhaal, de mensen die in ons uitzendbureau werken. Dat zijn landelijke CEO's waar we aan op moeten committeren.
Maar moeten die mensen dan kiezen? Die,
Nee, geen keuze.
En als iets dan slechter is dan de WSW?
De mensen die in de WSW zitten, die worden beloond conform de CEO-WSW.
Oh, dus verbonden. In de BV andere mensen?
Ja. Kom ik dadelijk op. Maar we hebben naast het WSW-personeel, dat zijn zo'n 1200 koppen, hebben wij zo'n 350, 400... mensen die in de BV werken, dat is regulier personeel. Dat zijn mensen die niet alleen in stafdienst of in de begeleiding zitten, maar die ook op de werkvloer, om het zo te zeggen, schoonmaakwerkzaamheden, metaalwerkzaamheden, et cetera, uitvoeren. En de reden dat we dat doen, is omdat we, het zijn twee redenen. De nette toegevoegde waarde financieel is hoger. Je zou je kunnen voorstellen dat als je een metaalbedrijf hebt en je zou metaalwerkzaamheden doen, en je doet dat alleen met WSW-personeel, dan is het vaak onmogelijk om machines daarin te verwerken. Omdat machinebediende, computergestuurde CNC-machines, dat lukt vaak niet met WSW-medewerkers. Dus daar hebben we dan regulier personeel voor die dat doet. Waardoor zowel het financieel netto toegevoegde waarde hoger kan zijn, maar ook het plezier, de sociale netto toegevoegde waarde voor de mensen is hoger. In plaats van dat je alleen met telefoons bezig bent, om even zo te zeggen, zijn we met geavanceerde producten bezig. Dat geeft de mensen ook veel meer lol en plezier. En dan was die toegevoegde waarde die levert ons ook wel meer geld op.
Maar Frank, die oude SW, dienstverbanden, die CAO, die zitten in het schap, hè?
Die zitten in de loonlijst in het schap, precies. Maar ze werken in alle bedrijfsactiviteiten. Dus eigenlijk dit, je zou bijna kunnen zeggen, dit is bijna een papier gehaald. En weet je, dat is eigenlijk afgeschaft in heel Schelen. Ja. Maar dat is nu, voor de verblijfsbaan moet dat weer hersteld worden. Dus
ik ga niet over politiek. Nou,
maar het is wel, ik vond het wel heel verpand als we vorige week daar dan er is een discussie geweest, een debat geweest over de BSW en de participatiewet. En waar wij ze 3 jaar geleden zeiden, ja, we schaffen de BSW af, zeiden ze nu, ja, we kunnen eigenlijk niet zonder die BSW. Ja. Ik denk, nou, dat is mevrouw.
Echt groot wellicht. Ja, maar op zich, het is een politiek punt, dat is voor ons straks nog wel een puntje van hoe dat beschut werk niet zich gaat plaatsvinden.
Ja, dit is niet alleen maar beschutten. De BSW bestaat uit een groep mensen die een loonwaarde hebben, zeg maar, tussen de 30 en de 80%, ja. Waarvan de onderkant, 30% van die populatie, dat noemen we beschut.
Ja, maar het nieuwe beschut werk.
Dat is dus de vervanging van dat beschutte gedeelte. Er was ook het verhaal, was 3 eruit en 1 er weer terug in. En dat was dat nieuwe beschut. Dus het is niet zo, want dat is wel een fout dat vaak gemaakt wordt, dat mensen denken dat het nieuwe beschut gelijk staat aan het totaal van de oude BSW. En dat is dus niet zo. Het nieuwe beschut is vergelijkbaar met het oude beschut. En dat is 30% van de totale BSW-populatie. Dat is waar de onderste kant, ik vind het vervelend om zo te moeten zeggen als we over mensen praten, maar dat zijn in principe mensen die aan de onderkant qua loonwaarde zitten.
En
die
kan het wel onder de CAO, WSW.
Nee,
de nieuwe niet. Nee. Okay. Alle nieuwe mensen die bij ons binnenkomen, die van de participatie waar bij ons binnenkomen, die vallen direct onder de CAO van de BSW. Dus ook, dus als wij reguliere medewerkers binnenhalen, dan valt die daaronder. Maar alle P-wetters, om even zo te zeggen, die wij binnenhalen, die nu op loon voor een arbeid op een vacature binnenkomen, ook die mensen die direct in de BSW aan het werk. Zij van die wel met een looncompensatie, met een loonkostensubsidie. Maar ook die mensen, dus van die 400 BV'ers, zijn er nu denk ik ongeveer zo'n 60, 70 die de afgelopen 2 jaar vanuit de P-wet bij ons binnen zijn gekomen.
En hoe kom je dan aan dat subsidie op hun loonwaarde?
Er wordt een loonwaarde vastgesteld door de gemeente. Dus zeg even, iemand wordt getest in principe op zijn productiviteit. En die persoon heeft 60% loonwaarde. In principe hebben die mensen letterlijk minimumloon. En dan wordt er 60% door ons betaald en 40% wordt vanuit het P-budget betaald vanuit de gemeente. En iedere zoveel tijd kunnen die loonwaardes getest worden. Maar in de regel is het zo dat die mensen op een gegeven moment zitten op een bepaald niveau.
Ja.
En dat is ook niet wat ze houden. Dat is wel een kritiekpunt. Een van de punten waar de gemeente nog niet van weet wat ermee gaat gebeuren. Want op het moment dat wij iemand in dienst nemen, dan is dat, stel iemand is 30, die heeft nog 37 jaar te gaan. Nou, ik hoop dat jullie nog 37 jaar dan die loonwaarde compensatie krijgen als gemeente. Maar daar ga ik niet over mee om. Dat is wel een van de redenen waarom veel reguliere bedrijven mensen na 2 jaar weer terugsturen naar de gemeente. Omdat ze denken, hoeveel risico lopen we hiermee?
Ja, op dit moment is het zo dat je na 5 jaar mag herindiceren.
Ja.
Dus dan voor 5 jaar staat de loonwaarde vast. En na 5 jaar ga je opnieuw kijken. Het idee achter de participatiewet is dat die dan een hogere loonwaarde heeft gekregen voor de werkervaring en door kan stromen, want uiteindelijk is de participatiewet erop gericht en zoveel mogelijk regulerend werk.
Maar of de overheid op de talenten dagen die loonwaarde gaan betalen in het B-budget, dat weet niemand.
Ja, het zit niet in het participatiebudget, het zit in het baar.
Ja,
logisch is dat het bedrijf moet betalen.
Leiding
zijn. En als je de kosten beleiding wordt uit het participatiebudget. Ja.
En die twee zijn dus, als wij praten over geconsolideerde resultaten, dan praten wij over het resultaat van deze twee. Er is laatst weer een verhaal in de krant geweest en die refereert alleen maar over het resultaat van het schap. En dan heb je dus wat ik zei, dat tekort, dat zit hier. Maar er wordt gecompenseerd vanuit de BV en dat geconsolideerde resultaat, daar kom ik later op, die zijn dus positief. Ja.
U heeft het over mensen met een loonwaarde en het is niet altijd zo dat de mensen gaan groeien of uiteindelijk tot 100% wordt. Heeft u enig idee of percentages zeg maar daarachter zitten?
Het gemiddelde wat wij nu vanuit de B-wet binnenkrijgen, dat is zo rond de 50-55%, 60%. Ik denk dat dat het gemiddelde is wat we nu binnen hebben zitten.
En hoeveel daarvan wordt weer volwaardig inzetbaar?
Nou, de bedoeling van de wet is 30% beschut, 30% begeleid en 30% naar buiten. Maar dat haal je landelijk, dat wil ik niet zeggen.
Nee, maar het is niet wat Marcus zegt, het is ook een beetje vroeg om het na 2 jaar zo te zeggen.
Ja.
Maar wat ik wel zie, is dat zeg maar, de veronderstelling dat iedereen op 100% uitkomt.
Nee,
dat een beetje utopie is. En zelfs het verhaal van hè, dus dat mensen na een paar jaar. Ik zeg, ik wil niemand tegenspreken, maar wat wij ervaren is dat mensen op een gegeven moment in een half jaar, drie kwart jaar wel groeien, maar op een gegeven moment zitten ze op een bepaald niveau vast. En daar komen ze dan ook niet, daar komen ze gewoon ook niet meer boven.
En
dat is ook bij ons niet de bedoeling dat we met de zweep eroverheen gaan proberen om die mensen naar boven te krijgen, want dat heeft totaal geen nut.
Maar na die 5 jaar, wat gebeurt er dan als mensen zeg maar, geen potentie meer hebben om te groeien?
Nou, dan wordt gewoon die loopwaarde gewoon weer opnieuw op dat niveau vastgesteld.
En rechtspositioneel hebben zij een vast dienstverband?
Bij ons wel.
Ja, oké. Ja. Dus jij loopt het risico?
Ja.
Tom in BV loopt het risico?
Ja, maar dat is in principe wat we al volgend jaar staan we 90 jaar over. Al 90 jaar eigenlijk doen met de BSW. Die mensen hebben gewoon een vast dienstverband en wij verwerken het op een manier dat we dat dan, dat risico kunnen wij opvangen, zeg maar. Dat we weten wat we uit die mensen kunnen halen, wat we ermee kunnen, et cetera. Maar niet elk bedrijf heeft het gevoel dat ze dat ook zouden kunnen. Je ziet dus nu na 2 jaar best wel veel mensen terugkomen. Ook vanuit het nieuwe beschut bijvoorbeeld, die mensen, dat is helemaal een probleem, die veel veel terugkomen.
Hoeveel mensen komen er terug?
Ik kan het niet zeggen, dat kan alleen de gemeente zien. Maar ik weet bijvoorbeeld, de gemeente Almere heeft 2 jaar geleden al een nieuw beschut aanbesteed. En daar zijn er iets van 15 dienstverleners gecontracteerd, bijvoorbeeld Tomegroep. En zij zien nu dat vooral bij de externe partijen, dus niet Tomegroep, die mensen in een hoog tempo terugkomen nu na 2 jaar.
Terugkomen naar de gemeente?
Ja.
En wat is die waarom na 2 jaar? Waarom?
Omdat dan, je moet dan iemand hebben met een
vastdienstverband.
Ik snap het.
Ja. Dus dan valt het risico inderdaad bij de BDP.
Ik heb een vraag. U heeft net aangegeven dat volgend jaar toch een 90 jaar bestaat. En daar is mijn vraag. Hoe ziet dan de toekomst van de Tomin Groep uit? Hoe ziet u dat voor zich? En
dat komt
daar. Laten we daar ons vorm geven.
Ga ik dadelijk erop in.
Oké.
Nou, deze zijn de gemeente, die zijn groot zijn, maar het is wel duidelijk dat zij zijn eigendom in principe. Weliswaar is het schap eigenaar van de BV. Maar omdat gemeenschappelijke regelingen, zal maar zeggen, wettelijk gezien verantwoordelijk zijn voor de gemeenschappelijke regeling, kan je eigenlijk zeggen dat de gemeenten dus eigenaar zijn van de BV. Maar het kan ook gewoon gebeuren, dat is al een keer gebeurd in het zuiden van het land, dat de gemeente of de gemeenschappelijke regeling de BV failliet hebben verklaard. En dan zou je zeggen, ben je er vanaf, maar de gemeenten hebben wel de verplichting om de WSW-mensen niet alleen van loon te voorzien, maar van werk te voorzien. Dat is een element wat in de wet staat. En de 4 doelgroepen, nou, BSW hebben het over gehad. Behouden hun rechten en plichten. Geen enkel punt daarover. En die doelgroep neemt langzaam maar zeker af. Ongeveer gemiddeld met 5% per jaar.
Maar dat is alleen op grond van een AOW gerechtelijke leeftijd.
Je
doet
niet
van uitstroom naar werk.
Nee, in totaal. Nou, uitstroom naar werk en dan uitstroom uit de WSW, dat gebeurt na de
wet.
Mag ik ook wat vragen? Hoe zet die doelgroep Nederlands maar zeker af? Dat is door het nieuwe beleid.
Ja.
Omdat er nieuwe kaders zijn.
Vanuit die participatiewet hebben ze dus de WSW afgestoken.
Nee, precies.
Dus een nieuwe instroom.
Maar als u de kaders even loslaat en we kijken gewoon naar het type mensen wat dit type ons steunt, dan neemt die doelgroep toch niet af?
Nee, de doelgroep niet.
Nee, maar voor de zekerheid dat er is.
Nee. Dus
daar is een beleidswerkelijkheid en er is.
Door de wet hebben we niet die mensen in een put gegooid. Dat is. Dus die mensen worden elke dag geboren en worden elke dag.
Nou, maar ik ben ook heel benieuwd om van u te horen of u merkt dat door bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen in die groep misschien wel toeneemt.
Ik denk zelf dat de doelgroep als totaal toeneemt, omdat de maatschappij steeds meer eisen stelt aan de mensen. Vaak ook in de WSW, in de mate die vorderen, dat er steeds meer mensen met een psychische handicap zeg maar, toetraden. Ja, ik denk dat soort tendensen alleen maar doorgaan. Participatiewet, dus dat is eigenlijk alles wat alle doelgroepen die nu onder die nieuwe wet vallen. En dat is het grootste gedeelte is wat we vroeger dan de bijstand noemen.
Maar die is dus veel breder dan alleen maar de WSW. Nieuwe Waaijong zit er daarin. Een element wat er niet in zit zijn de nuggers bijvoorbeeld. Maar daar lopen we wel, als, ik denk jullie als gemeente, maar wij als bedrijf ook tegenaan. Dat zijn eigenlijk mensen, dus niet uitkeringse rechten. Die hebben ergens recht op, zou je zeggen. Maar het is natuurlijk wel een probleem als iemand in een gemeente zit. En op grond van zijn zijn geen recht heeft op een uitkering, maar wel een probleem heeft. Ook die komen wel weer ons binnen. Sommige gemeenten sturen ze dan toch naar ons of in een traject komen bij ons in dienst. En ja, en dan heb je dus de vraag van loonkostensubsidie. Nou,
maar wie betaalt dat dan?
Ja, en dat is een gunst van de gemeente dan. Dat is geen verplichting. Ja.
Okay, maar je kunt als gemeente wel beleid op maken, maar voor het participatiebeleid is het een doelgroep. Ja.
Ons beleid is op het moment dat we er niks mee doen.
Dat je er niks mee doet?
Ja. In de zin van begeleiding, hè?
Ja. Maar dat is natuurlijk geboren uit het feit dat we een groot korting vragen.
Ja. Best puur financieel. Ja. Ja. Dat is ook wat veel gemeentes. Ja. Die, zal maar zeggen, sociaal gezien is het niet heel erg fijn om tegen zo iemand te zeggen dat er geen recht op werk
is. En de vraag is ook of de toon in die mensen ontwikkelen, of dat daar ook wel.
Ze komen wel eens in leerwerktrajecten, zeg maar, kwamen ze bij ons. Niet meer, maar kwamen ze bij ons. Omdat de gemeente wil zeggen, leerwerktrajecten doen we niet meer met toon. We moeten toon alleen maar voor loonvorm de arbeid. Okay. Maar af en toe komt er toch geen tussendoor.
Het is een heel kleine doelgroep.
Er is nog een andere idee.
Want de nuggers, de jongeren worden wel opgepakt die geen uitkering hebben. Dus 70-plussers hebben we geen beleid, doen we niet. Jongeren hebben we wel, misschien geen uitkering.
Er zijn heel veel vrouwen die nuggers zijn. Tenminste, dat vind ik een probleem. Dat vind ik echt een probleem.
Ja, maar vanuit welke oogpunt? Participatie?
Nee, gewoon vanuit menselijk oogpunt. Niks meer en niks minder. Maar goed, we hebben toen dat beleid gemaakt en dat het niet anders kon. Maar ik blijf het een probleem vinden, gewoon vanuit de menselijke kant gezien.
Maar u zegt dan vrouwen. Maar eigenlijk wat ik zie, is dat het vaak in het gezin met een man en een vrouw, dat een van de twee werkt en dat je dan net boven het niveau zit en dat de andere dan. Andersom zie ik ook, hebben wij ook recent een man die een arbeidsbeperking heeft. En zijn vrouw werkt. En dan zit hij boven het economische...
Ja, maar afgezien daarvan, maar het zijn volgens allochtone vrouwen, de wat oudere allochtone vrouwen, voor wie het gewoon, zeg maar, sociaal, maatschappelijk gezien, super zou zijn als ze een baan zouden hebben. Ja, maar omdat ze nukker zijn, niet begeleid worden in zo'n baan. Ja, dat is een problematiek die ik vrij veel zie.
Ja, nog een zit in elke meerdere elementen.
Ja.
De integratie van die mensen wordt dan heel moeilijk.
Ja.
En niet alles is een taak voor ons. Hè?
Nee, maar daarom is het wel sneu. Zeg maar.
Ja, op dat
Maar je hebt natuurlijk, je moet steeds onderscheid maken. Wat is de taak van de overheid? Ja, wat is de taak van de overheid?
Dat doen we het zo.
Ja, we hebben vorig jaar toen die discussie gehad dat we ook naast WSW een dagbesteding hadden. En dat maakt het in elk geval in mijn beleving heel erg ingewikkeld. Want er is wel een aanbod, maar niet via WSW.
Nee. Nou, we hebben toen gezegd als beleid van dat de gemeente, dat is de sociaal plein, dat hij wel aandacht zou geven aan die burgers in die zin dat ze wel een soort verwijsfunctie naar het vrijwilligerswerk zouden hebben en dat ze daar wel aan zouden denken. Daar zou ik wel benieuwd naar zijn hoe dat nu gaat.
Ja.
Maar goed, dat is
alles weer. Ja, alles weer. Ik ga even door. Nieuw beschut, daar hebben we het net al even over gehad. Per definitie zijn dit dus mensen die in principe niet zelfstandig een reguliere functie kunnen krijgen in de reguliere markt. Dat wil niet zeggen dat het niet af en toe voor kan komen. Ze kunnen wel in principe loon voor de arbeid verrichten, maar zoals wij dan zeggen, het heeft eigenlijk bijna tot nagenoeg geen verdienwaarde. Dat is ook vaak een verdienwaarde, dat doet mee dus dat een werkgever aan een persoon verdient, een winst maakt. Want een regulier bedrijf heeft het maar een mooie doelstelling, continuïteitsdoelstelling. Dat ga je met deze mensen in principe niet doen.
Is dat niet een vorm van dagbesteding?
Nee, het zit boven de dagbesteding. Dagbesteding is echt dat je mensen in besteding, dat je ze bezighoudt. Deze mensen werken wel, deze mensen zitten bij ons bijvoorbeeld in dat verpakkingsbedrijf. Dus deze mensen hebben bij ons een opbrengst van een nette toegevoegde waarde van een eurotje of 5, 6, 7.
Is dat dan loonwaarde 40%?
Nee, dat zit onder de 30%, of soms dan onder de 30%, maar 30-40%.
Maar hier zou ik dan nog wel op een ander moment meer van willen weten, want dit is, wij hebben er in principe voor gekozen om geen nieuw beschut werk aan te bieden. Omdat het moet, doen we het nu wel. Dus het is wel
dit zijn ook dure plaatsen.
Daarom. Dus ik, op een ander moment zou ik het daar nog wel eens over willen hebben hoe dat nou.
Maar wij moeten dit vanaf 1 januari doen. 1
vanaf januari 2017. Vanuit 8 januari. De atomengroep heeft ook een. Almere die heeft al gelijk 2 jaar geleden gezegd, we maken daar ruimte van en die hebben een x-aantal mensen per jaar waar ze dat aan aanbieden. En we zijn nu met de mooie wegstreek, er ligt nu een contract klaar, voor mij nog steeds niet tekenen, wat erin voorziet om het quotum wat Jetta Kleinsma heeft opgelegd, om dat
60 zo veel.
Ja, volgens mij voor de regio uit boven 4 of 36 in 2 jaar.
Maar krijgen deze mensen ook minimumloon? Of zijn het dure plekken omdat het begeleiding is?
Nee, dus deze mensen krijgen een beter minimumloon.
Beide is waar.
Ja, beide is waar. En deze mensen kosten hoog geld omdat zij dus een hele lage loonwaarde hebben. Dus er moet vanuit de gemeente een hoge
loonkosten.
Maar de begeleiding in deze groep, de kosten daarvan en de aanpassing op de werkplek zijn ook hoog. Dus als je dat gaat kijken bij Tomegroep, kijk, als jij een bedrijf hebt van 100 man en je hebt er 2 tussenlopen, dan maakt dat niet zoveel uit. Daar gaan je huisvestingskosten niet van omhoog. Daar zal misschien een leidinggevende zal elke ochtend eventjes 10 minuten extra als iemand moeten besteden, maar dat doet hij er dan met plezier bij. Bij Tomegroep is het andersom. We hebben er 100 daarvan en we hebben er 2 regulieren. Ja. En dan kan je niet meer zeggen dat de huisvestingskosten niet meer relevant zijn, dat de aanpassing op de werkplek niet meer relevant zijn, etc. Dat is wel het grote verschil. Dat is ook over het verschil dat je er bij ons 100 kwijt kan en bij reguliere werkgever misschien maar 1 of 2.
Wij zijn in Eindhoven gestopt omdat we, tenminste het rapportage van Kamer waar ik wel mee kon gaan, is ook omdat er rechtsongelijkheid in de indicatie zit. Hè? Van die 100 hebben we misschien dan straks 30, hebben we wettelijk minimumloon tot pensioengerechtigde leeftijd. En dat was de ongelijkheid destijds waarom we volgens mij ook argumentatie.
Ja,
dat is waarom we zeggen dat willen we eigenlijk niet.
Zelfs ja, omdat je financieel niet alle mensen kan bieden.
Nee,
dan nodig je uit om naar Almere te gaan, want daar zit naast, wij hebben daar regelijk pijp, is het Sherpa of het is. Nou, daar is in ieder geval een instelling die bij ons ruimte huurt, en daar zit echt arbeidsmatig dagbesteding. En dat is totaal anders. Die mensen komen tussen 9:30 en 10:30 binnen, die gaan tussen 12 en 2 gaan ze wandelen. Die gaan rond om 3:30, 4 uur weg. En tussendoor doen ze heel rustig wat activiteitjes. En dat is totaal anders dan bij ons. Mensen wij verpakken aan de onderkant zitten binnen beschut. Die gewoon om 8 uur binnenkomen, om 5 uur weggaan. En die gewoon 3 keer een pauze hebben en gewoon werk doen.
Dat is wel grappig, want die discussie die we toen ook gevoerd hebben. En vooral ook met GGZ in de Hilversum. Is dat er nu heel veel mensen zijn in de psychiatrie die arbeidsmatige dagbesteding doen. Terwijl daar ook een gedeelte van is, als je die zou stimuleren, dat die ook inderdaad wel gewoon bij zo'n min naast diegene met beschut werk zou kunnen staan. Hmm. En dat was de opvatting van verschillende mensen in de regio.
Als je externalisering in de psychiatrie doorzet, dan komt dat in vizier. Maar zover zijn we nog niet met de psychiatrie.
Nee, maar goed, maar het is wel.
Ik vind het een groot verschil. Ja. Ik zeg wel, wij hebben ze in 1 locatie naast elkaar zitten. En we zetten ze ook niet bij elkaar, want dat gaat niet om. Nee.
Nog even een praktische vraag. Krijgen wij uw presentatie straks? Of?
Prima. Wat net als hij, dat is eigenlijk de oude onderkant van de SW. Wij kunnen hier ook gewoon mee aan de slag. Maar nogmaals, het kost een hoop geld. Het is echt een politieke keuze.
Nee, maar we hebben als lokaal toch gewoon geen keuze meer. We moeten dat gewoon doen.
We hebben geen keuze.
Ja, of je moet burgerlijk ongehoorzaam zijn.
Nee, in dit geval niet. In alle andere gevallen wel.
Je hebt volgens mij altijd keuze. Ja. Maar ik maak de keuze niet.
Ik
kan vanuit mijn positie gewoon zeggen dat wij hier gewoon 100, 200 man in kunnen aannemen.
Kunt u zeggen wat zo'n plek voor iemand die echt zoveel begeleiding over helemaal aan de onderkant is, maar wat die kost?
We krijgen nu een extra €8.000, zeg ik even uit mijn hoofd. Die is dan toegewezen vanuit het Rijk.
Per jaar.
En dan zit even in het P-budget en het buitenbudget. Nee, maar op dat P-budget en het buitenbudget.
In het P-budget.
Ja,
Dus je moet bedenken, en daar zit met het minimumloon, dus dat is 25.000 euro, daar zouden wij dan 30% van betalen, dus dat is ongeveer 7.500, maar die krijgen wel een begeleiding weer goed. En het is de vraag, het is echt de vraag, dat wij met 25.000, 26.000 euro zo'n plek kunnen financieren. We doen het wel, we hebben gezegd, dat maakt niet uit, we gaan het gewoon doen. We zien wel wat Schipstrand. Maar dan moet je wel ook zeker weten dat die mensen voor die 30%, dat is omgeven ongeveer 6,30 euro op de waarde, kunnen verdienen voor het bedrijf.
Nee, dat snap ik. Maar gewoon wat is nou, want ik begin heel snel, wat is nou als wij, we moeten dus mensen anders.
Bij Tobengoed kost zo'n plek minimaal 26.000 euro. Minimaal.
Okay.
En ik denk dat we het daar eigenlijk niet voor zouden kunnen doen, maar dan moet dat minimaal 26.000 euro. En ik reken namelijk bij het verpakkingsbedrijf.
En dat is inclusief het loon dat iemand dan krijgt?
Ja.
Ja, dat zijn de bruto bedrijfskosten.
Nee, maar
ja, ik weet in deze regeling het zo op die manier uit. Ja. Dus daar zit
ja, logisch. Er zit ook een werkplekje bij, een stukje ruimte.
Ja, maar ik probeer een gevoel te krijgen als wij het belangrijk vinden dat mensen meedoen. Ja, wat voor prijskaart zijn
er? We gaan maar uit van tussen de 25 en 30.000 euro.
En is dat dan die 30% loonwaarde, zeg maar? Dat gaat er dan af?
Dat betalen wij. Maar daar tegenover staat weer dezelfde bedrag en begeleidingskosten die nodig zijn. Dus eigenlijk, als je het gewoon even puur vanuit het bedrijf kan kijken, dan dat is in wat het kost. En ja. Los van waar de subsidies vandaan komen, dan zit het tussen de 25.000 en 30.000 euro per werkplek.
En als ik u goed begrijp, hoe hoger de loonwaarde die iemand heeft, dus hoe meer verdiencapaciteit iemand heeft, hoe kleiner dat bedrag wordt, want iemand verdient zelf meer terug, zal ik maar even zeggen.
Maar dat is dan wel een stimulerende factor om die mensen te stimuleren, omdat die loonwaarde zo hoog mogelijk wordt.
Ja, je kan weten. Dat klopt, maar
dat hebben ze zelf ook
bereikt. Maar niet bij iedereen kan dat.
Maar het is een utopie om te bedenken dat je een loonwaarde op dit niveau van iemand kan verhogen. Het is echt een utopie.
Ja, maar ze stromen wel uit de uitkeringen. Dus het is in die zin, ze gaan wel logisch.
Ja. Nee, maar dat snap ik. Maar daarom zeg ik, als wij mensen willen laten meedoen, moeten wij dat gaan
doen. Nee, maar het is niet alleen een financiële kwestie, wat ik net al zei. Het is ook een sociaal aspect. Want als je bij ons, dat is ook wat ik net zei, als je bij ons binnenloopt, dan lopen allemaal mensen die gemotiveerd zijn om te werken, die willen werken, die zelfs op een ADV-dag bij ons aan de poort staan. Maar ja, we moeten in godsnaam naar huis.
En hebben jullie hier ooit iets van een maatschappelijke kostenbaatanalyse opgedaan? Van wat dat nou
nee,
waar
ik
is?
Wil het wel leren dat wel eens gedaan heeft. Maar ik denk dat als je dat doet, dan ik denk dat de reden dat je daar gelijk van zegt dat de SW weer terug moet komen, daar vandaan.
Nee, maar dat is een bezuinigingsoperatie.
Ja,
ik heb het over dus maatschappelijk in de zin van.
Zorgkosten gaan omhoog, mensen lopen op straat, gaan inbreken, noem maar op.
Precies.
Al die aspecten.
Heeft Almere dat gedaan?
Almere heeft daar gekeken.
Maar volgens mij kan het niet best oplossing van een nieuw beschut, hè, want dat is gewoon, geeft mensen een doel. Dat heeft niet zo met beschut te maken. Wat volgens mij het probleem is vanuit de gemeente, vanuit onze financiering, is dat wij volgens mij tot pensioen terecht geleverd van 8.500 euro moeten reserveren. En daarmee dus veel minder geld hebben om aan andere mensen dat te besteden.
De bezuinigingsmaatregel heeft ertoe geleid dat er veel minder geld is voor een heleboel mensen die het wel nodig hebben.
Ja. En dat dit moet je keuze maken.
Want mevrouw Kleinsma zegt dat er geen keuze hoeft gemaakt te worden. Maar in de praktijk is dat volgens mij niet waar. Nee. Vandaar dat we ook tegen onze wethouders 4-5 maanden geleden een manifest gestuurd hebben. Maar er wordt op dit moment nog niks mee gedaan. Ik weet nu wel eventueel niet kabinet dat dit gaat gedaan. Het is onbekend. Dus dat is nummer 3. Je komt hier uit aan dat betekent. Ook die. Almere heeft dat in diezelfde aanbesteding gekoppeld. En wij hebben dus ook mensen in arbeidsmarkt dagbesteding bij onze honden. Maar dat is echt wel een andere groep. En we proberen als het kan, proberen die mensen wel te mengen. Maar het is wel heel erg moeilijk. En je ziet dat de productiviteit van die mensen echt veel lager is. Dus dat is echt wel proberen bezig te gaan.
Is dat niet gewoon een ander businessmodel?
Ja, maar je kan, zeg maar, als je toch die mensen wat werk wil laten doen, hebben wij wel de kennis van wat voor type werk. We hebben de ingangen bij werkgevers die het werk aan ons kunnen vergeven. Dus dat is wel handig. Zeg maar.
Ja, maar die groep is opeens groter geworden als jullie daar ook heel actief voor worden. Dat bedoel ik eigenlijk. Er zijn zoveel aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding. Dus dat is voor te meer dan toch een verdienmodel.
Ja, ik denk ook dat het een verdienmodel is. Het zijn enkelingen die daar bij ons gebruik van maken. Dus ik kijk er ook niet op die manier
naar. Je gaat het niet ontwikkelen verder?
Nee, het is voor ons gewoon een aanbod richting gemeente. Ja. En als ze daar gebruik van maken, dan doen we dat gewoon. En ik kijk niet in dat vlak niet meer of ik daar nou expliciet aan verdien of niet.
Oké, okay, ik kan begrijpen dat jullie je daar ook op wilden specialiseren.
Ja, in die zin, ja, wat is specialiseren? We kunnen het gewoon aanbieden. Dus
nou, het probleem is wat je ziet natuurlijk in de markt, is dat
de gemeente geeft vaak de vrijheid aan de mensen zelf om een keuze te maken voor het symptomengroep of een andere instelling. En dan, met al respect, is het knuffelen van paarden voor deze mensen vaak een liever gekozen richting dan dat ze bij ons flesjes inpakken of weet ik wat.
Ja, ik heb nog een andere vraag. Hè. Hebben jullie op dit moment ervaring met tegenprestatie?
Vanuit deze groep?
Nee, in het algemeen. Met mensen die een tegenprestatie moeten leveren. Hebben jullie daar op dit moment ervaring mee?
Maar dat zijn mensen die gewoon met hout van uitkeren weer werk zijn. Ja, dat, maar dat is. Daar hebben we natuurlijk 2 jaar lang opdrachten vanuit de gemeente voor gekregen. Maar dat traject is eigenlijk helemaal afgesloten. Ja. Kom ik daar nog even op. Ja. De gemeenten hebben ervoor gekozen om Tomingroep nu alleen in te zetten voor loonvormende arbeid. Dus het houdt in, mensen gaan eventueel na 1 of 2 maanden gewenning, gaan bij ons in dienst. Krijgen een baan, krijgen een loon, krijgen een arbeidscontract. Dat is de keuze die gemeenten gemaakt hebben met betrekking tot Tomingroep.
Ik wil even checken, hè, want we zijn al gaandeweg bezig met de discussie. Wat mij betreft is dat prima. Hè. Ik weet niet of die behoefte er is om dat op deze manier voor te zetten. Of dat we wat sneller door de presentatie gaan en zo meteen de discussie voeren. Met ook de wethouder daarbij.
Ik denk dat vrij snel de klaar kan zijn. Okay.
Ik check het even, omdat we om 8:45 zitten en om 8:45 zou de vergadering eindigen.
Maar ik ga er geen antwoord op geven. Even een aantal recente ontwikkelingen. Dit is eigenlijk wat ik net al gezegd heb. Dus, arbeidsontwikkeling dat is eigenlijk gestopt. Dus wij zijn onze afdeling werkmoeten waar dat plaatsvindt, zijn we aan het afbouwen. We doen nog wel wat projecten links en rechts, zoals het project Nova hier. Werkgevers dienstverlening is volgens mij ook niet nieuw. Dat is naar de regio gegaan, dat is bij ons afgebouwd, helemaal klaar. En Almere denkt dat al zelf. Deze kennen jullie ook, want die is bij jullie goedgekeurd vorige week, geloof ik. Dus eigenlijk is die investeren, daar staan enkele documenten van in de agenda. Wat hier wel belangrijk is, is dat wij nu een discussie hebben gevoerd met de gemeente. En dat moet in 19 oktober in het AB moet een besluit vormen gemaakt worden. Tomingroep zal zijn organisatie zodanig aanpassen, dat kost eigenlijk weinig inspanning en weinig moeite, zodanig dat de gemeenten de keuze hebben om in te kunnen besteden. Ik wil niet zeggen dat ze dat moeten, of dat ze dat. Dat is een keuze die je alsnog kan maken als gemeente, maar het kan dan vervolgens wel. Als je wil inbesteden, dan kan dat. Dat is wetmatig en dan is de wet in principe, de aanbestedingwet, daarin geen blokkade meer. Dus het kan, men heeft de keuze. En het is niet aan mij om te zeggen dat je dat moet doen. Ik heb er wel een mening over. Ja. Dit zijn even de financiële kant van de inbesteding. Vooral in die activiteiten waarin wij winst maken. En dat is geen winst over de ruggen van de gemeente nemen. Maar wij hebben gewoon marktconforme tarieven. We hebben marktconforme kwaliteit. En daar verdienen wij gewoon ook geld aan. Daar zijn we niet vies van. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij verpakken, waar het gewoon zo is dat we daar gewoon geen winst kunnen maken. Die activiteiten, daar is het wel heel prettig als gemeente voor ons ook dat bepaalde werkzaamheden investeren, omdat de gemeenten eenmaal veel werk op dit gebied hebben en wij kunnen niet met de mensen 50, 60 kilometer naar een andere regio.
Mag ik hier wel vragen zetten over quasi investeren? Want we gaan straks nog ook deze meer komt.
Maar... Nou, er zijn er 2 sheets volgens mij.
Maar over quasi investeren?
Ja, okay. Nou nee, en nog 2 andere, maar dan kunnen we daarna misschien over quasi investeren. Dus dat maakt het net af. En nogmaals, uiteindelijk, de winst die we maken, gaat, en dat is al sinds een jaar of 3, gaat als dividend weer terug naar de gemeente. En ik denk dat de afgelopen 3 jaar er zo'n beetje 6 miljoen, 7 miljoen teruggesluist is naar de gemeente. En volgens mij is het heel erg goed om mensen uit te laten stromen. Ook dat heeft het gevolg dat jullie lager uitkering vast hebben. Dit is wat ik net al zei, dus die subsidie die daalt. Die daalt nog een aantal jaar en daardoor wordt het gat steeds groter. Dus dat subsidieresultaat wordt steeds, dat loopt steeds op negatief. Maar
En dan ga ik het even. Ik ga dat, die kan ik even overslaan. Ja, voor ons is het toongroep, want dan kom ik op u vragen. Die pak ik daar even. Ik wil even die cijfers laten zien. Die zijn voor mij even belangrijk. Hier heeft u het schap, hier heeft u de BV. En hier is het geconsolideerde resultaat. We hebben een doorsteek gemaakt naar 2020. En dan zie je hier dat het subsidieresultaat, wat eerst nog positief was, in de loop der jaren. Je ziet dus dat het subsidieresultaat oploopt naar min 2,9 miljoen euro. En dat in het schap dat uiteindelijk gedeeltelijk al gecompenseerd wordt. En dat loopt dus op in de loop der jaren naar min 1,6 miljoen euro. Ja. Dit zijn de cijfers zoals meneer Vrieswaard van de Gooi en Engelanders drie weken geleden ook gepubliceerd heeft. Waar boven de kop stond toongroep, weet ik wat, brand, moord, weet ik wat allemaal. En wat ik dacht, waarom schrijft hij dat nou? Want hij zegt niks over dit verhaal. En daardoor wordt het probleem veel minder erg. Ik maak even af. Ja. Want hier ziet u het resultaat van Tomegroep in de BV. Onze bedrijfsactiviteit, onze externe omzet. Dat staat los van de subsidie. Hij loopt ook wat op. We hebben een groeidoelstelling. 48 miljoen euro. En uiteindelijk levert dat verschil hier 1,8 miljoen positief en 1,2 miljoen negatief. En mijn boekhouder is heel creatief. Die heeft dan volgens 300.000 euro positief, maar dat is een afrondingsfaal. Dus dat ik nu denk van, dat is het hierachter zit. Dus wij denken met die doorsteek dat wij met de BV, met de bedrijfsactiviteiten die wij daar doen, en ondanks dat de WSW dus wat afneemt, dat vervangen wij door mensen vanuit de P-wet. En we willen een kleine groei doormaken, want dat is ook het verhaal van inbesteden, aanbesteden, staat dat genoemd. Ja. En die groei die moet niet ongebreideld zo zijn als zijn dat ik in staat ben bijvoorbeeld om boordtorens te maken en weet ik wat allemaal. Nee, die moet zich vooral concentreren op die activiteiten die voor de doelgroep heel interessant zijn. En die zo ver gaat dat je dat negatieve subsidieresultaat goed kan maken. En dat is het prima. En wij denken dat we dat kunnen doen. En dat heeft meneer Vrieswaard niet verteld. Ja. En daardoor zijn er heel veel mensen die zich zorgen maken over de Tomegroep. Maar daar hoor ik niet bij. En mijn 1600 medewerkers, die willen daar ook niet bij horen. Maar die worden wel helemaal doodziek van dit soort resultaten die ze horen. En die mensen kunnen soms niet helemaal dat relativeren. Nee. Dus ik met klem, geloof mij, en ik ga mijn stinkende best doen, en met mij 1600 man, om dit voor elkaar te krijgen. En dat gaan we ook gewoon doen. Dus financieel ga ik ervoor zorgen, met mij 1600 mensen, dat geen enkele gemeente er geld bij moet krijgen.
Ja, maar ik heb hier wel echt gericht een vraag over. Ja. Want 2017 is bijna voorbij en een doorkijkje naar 2020 is niet zo heel ver vooruit.
Nee.
Dus waar ik nou even benieuwd naar ben, is die subsidie.
Nou, maar dit stopt, hè? Dit stopt. Dit
precies, blijft nog, dat dit is dus mijn vraag. Is dat op een
gegeven moment? Ja, dat is stopt. Ja, mevrouw Kleinsma en haar consorten die hebben gezegd: gerelateerd aan zoveel jaar geleden, moet er terug naar 22.700 euro. En dat worden wel compensaties gegeven voor lonen, weet ik wat. Maar
die
dat geeft een bodem.
Die subsidieresultaatlijn, dat is op een soort middellijn, laten we zeggen. En dat onderste gedeelte is wat jullie gaan ontwikkelen en waar jullie ook in gesprek gaan over een nieuwe bedrijfsvisie en andere dingen.
Dus naar aanleiding van het verhaal quasi inbesteden, zal er een nieuwe bedrijfsopdracht vanuit de gemeente worden neergelegd. En dan kom ik er even terug op. Dan noem ik even twee sheets terug over de doelstellingen wat mij betreft voor de toekomst van Tomegroep. En dat is deze. Dus ten alle tijden zal Tomegroep zich altijd bezighouden met werkgelegenheid voor mensen in die doelgroep. Het zijn van Tomegroep is niet een doel op zich. Het gaat om die mensen. En dan is het niet alleen de mensen die bij ons werken, maar alle mensen die in die P-wit zitten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat is onze doelgroep waar wij graag werkgelegenheid voor creëren. En het tweede aspect is toch een financiële. Wij willen proberen om het in ieder geval voor de gemeente mogelijk te maken om te realiseren dat er geen geld bij komt. En dat we die verlaging van de subsidie opvangen met een stukje groei naar de toekomst, waarbij dus mensen vanuit de PLA bij ons kunnen instromen. Daar waar het mogelijk is dat die reguliere markt, die inclusieve samenleving, dat over kan pakken, hartstikke goed, maar zolang dat nog niet in volle mate gebeurt, kunnen wij dat aanbieden en kan er hoeft er geen geld bij.
Hoe wilt u dat dan met ons sorry, vormgegeven.
Hoe bedoelt u vormgeven?
Oh, nou ja, in ieder geval dat kan ik met onze bereiken. Want u hebt net aan, u heeft net aangegeven wat dan de doelstelling is, maar hoe wilt u dat dan met ons bereiken samen met de gemeente?
Nou, het zou natuurlijk voor de donorgroep heel fijn zijn als, ten eerste, als bepaalde werkzaamheden die er zijn, dat die ook aan de mensen gegund worden, dus dat die inbestedding gebruikt wordt. En het tweede aspect is dat wij dat er voldoende mensen uit die uitkeringsbakken gehaald kunnen worden. En dat is niet een taak meer die bij donorgroep ligt, dat is echt een taak die volledig nu bij de regio en bij de gemeente ligt.
Ja.
Dat er mensen uitstromen. Maar dat hoeft niet alleen maar ons te zijn, dat kan naar iedereen zijn, maar Tomengroep wordt in de toekomst meer gezien als een onderdeel van die reguliere markt. Want er wordt meer een inclusieve werkgever. Dus zolang wij onze infrastructuur hebben, we hebben verstand van hoe we met om moeten gaan met mensen met afstand van de arbeidsmarkt. Wij kunnen uit die mensen een stuk productiviteit halen. Als je dat combineert, dan is dat voor ons een doelstelling waar we prima mee kunnen leven.
Oké. Okay.
Ja. Maar ik lees ook.
Ik ben ook. Dus ja, zat al een hele tijd achter.
Maar het verschil zeg maar met een commercieel bedrijf en een bedrijf, zegt de doelstelling die ik heb is niet per se commercieel. Dat geld wat ik verdien, dat wil ik ook echt blijven terug investeren.
Ja.
Als de gemeente een onderdeel maakt van een compleet commerciële markt, dan zou we in de toekomst wellicht dat ook moeten wijzigen.
Nou, we hebben het.
De hoeveelheid, een aantal.
Nee, we hebben ook een discussie gehad over het creëren van een deelgetogen van social firm. Dus dan wil ik zeggen dat je als gemeente afstand neemt van je aandelen en dat dan in de markt neerzet. Ik denk dat dat gewoon, zolang je de doelstelling van dat bedrijf blijft, dat je een social firm, dat je je inricht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, gelet op de infrastructuur die we hebben, gelet onze propositie die wij in de markt neerleggen, want een heleboel werk wat wij binnenhalen komt omdat bedrijven met ons willen werken, omdat we deze mensen in dienst hebben. Zij horen ook over die inclusieve samenleving en ze willen dat graag invullen, maar dan wel graag met ons en via ons of door ons. Dus ik denk die propositie, die kan je het beste gewoon in stand houden en dat kan je ook als zelfstandig bedrijf. En ik denk, ik heb toen gepleit, ik denk zelfs als zelfstandig bedrijf, dat je meer ruimte kan creëren door je ondernemerschap te tonen, dan dat je dat zou kunnen doen onder het aandeelhouderschap van de gemeente. Omdat gemeente, dat zag ik al in de discussie van in aanbesteden, dat gemeente dan toch al snel zeggen, ja die groeien. En ik vind ook niet dat een gemeente onderdeel of aandeelhouder moet zijn van een bedrijf wat ongebreideld kan groeien. Dat past in mijn optiek niet bij elkaar. En dan zou een oplossing bijvoorbeeld zo'n verzelfstandiging van een aantal onderdelen kunnen zijn. En wat er gezegd wordt over dat je dan een deel van het geld kwijt bent als gemeente, dat vind ik niet waar. Dat wordt gezegd in sommige stukken, dat is volledig verkeerd vertaald. Dat is gewoon niet waar. Je krijgt als gemeente ten alle tijden de loonwaarde terug van de mensen. En dat is ook de manier waarop nu die bedrijfsonderdelen werken. De loonwaarde van de mensen die hoog in de loonwaarde zitten, die compenseren de loonwaarde van de mensen die in die lagere loonwaarde categorieën zitten. Dat is de manier waarop het gebeurt. En dat gebeurt vanuit de BV naar het schap. Dus die systematiek werkt niet anders, maar dat is een beetje moeilijk uitgelegd misschien, maar goed, er is niet meer voor gekozen. Men mail die social firm niet, dus we gaan nu door op het vlak wat ik hier zeg en dan hopelijk wel dat gemeenten een stukje bijdrage kunnen leveren in het kader van inbesteding.
Nou ja, in die zin dat ik ook uit stukken haal dat u er ook wel op rekent wat dat langdurig zou kunnen zijn. En dus dat gemeenten langdurig aan inbesteding doen bij u.
Omdat nou eenmaal die doelgroep lang niet bij ons zit.
Ja.
Maar dat is omdat toongroep dat nodig heeft. Want dat is een verkeerde opvatting. Die toongroep is nodig. Die medewerkers hebben het nodig.
Ja.
En zolang dus. Maar dat is op het moment dat de inclusieve samenleving deze mensen van ons overneemt, dan is het prima om te gaan besteden in die inclusieve samenleving. Maar op het moment dat niet gebeurt, vind ik het niet heel erg passen. Dat je de inclusieve samenleving wel het werk geeft,
ja.
Waar amper tot geen mensen van die doelgroep worden boven gaan werken. Heel simpel, gemiddeld denk ik dat de SOI van hoveniers in deze regio, als dat 1% is, 2% is het veel. Inkopers in deze regio hebben gezegd, als wij aanbesteden willen we maximaal 5% SOI gebruiken. De Tomi-groep zit op 70%. Ja. Dus dat wil zeggen, als je 5%, onder 5% SOI iets uitbesteedt, dan heb je een hele grote groep die niet aan het werk komt.
Ja.
En dat gaat bij nogmaals niet om de overgroep, dat gaat om de werkgelegenheid van die mensen die daar zitten. En die hebben dat nodig. En ik heb wel heel veel werk buiten de regio.
Maar dat doen we of met BV'ers of zelfs met mensen uit de participatiewet uit Amstelveen of Amstelveen. Dat is met name om die andere doelstelling, die financiële doelstelling, te kunnen behalen. Maar je kan niet ongebreid ook met mensen gelopen slepen die in de WSW zitten. Die hebben hier sommigen moeten wij ook met, die hebben geen eens een auto, die hebben andere fiets. En die kan je geen 60 kilometer over het land heen voeren.
Van Voorden, die zit met een prachtige.
Nou ja, dat gaat ook de plaats investeren. En ik heb het gelezen, nou, stel dat we gaan naar het scenario 2. Dan heb je eigenlijk een BV voor de private markt, zeg maar, en een deel voor het publieke.
Ja.
Hoe weten wij nou, ik kan wel mee van die argumentatie, vanuit de gronden van dat we goed voor mensen zorgen en er zijn eigenlijk geen vergelijkbare partijen die dat kunnen, op zo'n moment. Maar hoe zorg je ervoor dat het publiek geld niet een deel van het privaat geld gaat financieren? Dus als je gaat inschrijven...
Het privaat geld.
In de markt. Dus jullie gaan inschrijven tot het privaat deel op andere onderdelen. Dus je krijgt twee BV genoegvoorziening.
Eén is voor de opdrachten vanuit de deelnemende gemeente en de andere is voor overheid.
En hoe zorgen we ervoor dat wij niet met publiek geld de BV voor de marktpartijen, zeg maar, gaan.
Maar wat bedoel je met publiek geld?
Het publiek wat je in de private BV binnenkrijgt, dus inbesteden.
Nee, we krijgen alleen maar werk.
Je krijgt werk en daarmee ook, zeg maar, omzet.
Ja, maar alles is geconsolideerd.
Dus dat betekent eigenlijk dat mensen die...
Maar wij gaan natuurlijk in de private onderneming, gaan wij geen bestek aannemen die verliesgevend zijn.
Nee.
Er zit geen subsidie in, er zit alleen subsidie in voor de WSW en voor de participatiemedewerkers die in die tak van sport werken. Maar dat is gewoon eigenlijk geld dat gewoon naar die mensen zelf gaat, want dat is een betaling van hun loon.
Dus maar je wordt ook niet geschoven met mensen, dat is eigenlijk
wat ik dat kan continu geschoven worden met mensen. Iemand kan aan de ene kant op de andere kant werken. Het is puur een scheiding van die opdrachten die...
Maar heb je dan ook een gelijk speelveld, zeg maar, tussen een andere partij die ook inschrijft op zo'n werk en als jullie inschrijven?
Ja, want dat is de markt.
En dat is niet voor een deel gefinancierd dan?
Ik weiger om subsidie te gebruiken om onze prijzen naar beneden te halen. Dat hou je niet nou vol.
Nee, maar dat is ook een stukje, zeg maar. Dus dat is even wat, dat kan natuurlijk, er moeten wel, zeg maar, prikkels in zitten, waardoor je dat ook
niet... Maar de prikkel voor mij is juist dat ik een uitdaging heb om financieel dat goed te maken. Heel veel SW-bedrijven gebruiken inderdaad de subsidie om werk binnen te halen en die kijken niet naar het financiële rendement. Er wordt zelf gewoon keihard gezegd bij een BNC-lid, ja, ik moet die mensen toch aan het werk houden. Nou, dat is bij mij niet het motto.
Nee, maar straks is scenario 1 en 2 ook niet. He, dus ja, een bepaalde investering. Maar dan ben je zonder BV voor je publieke deel, zeg.
Nee, die is helemaal niet gezond.
Een deel gezond. Want in die private BV zitten met name het verpakkenbedrijf. En dat is gewoon verliesgevend. En dat komt niet omdat wij het verliesgevend maken, maar dat is omdat er heel veel partijen. Er is meer productiecapaciteit dan dat er opdrachten zijn. En er zijn dus SW-bedrijven die zeggen gewoon, ja, ik moet die mensen aan het werk houden, dus ik doe het voor niks. Kom maar hier met het werk.
Ja, komt zelfs geen...
Maar dus ook nieuws...
Je komt even helder krijgen van mezelf, hoor. Je krijgt twee groen BV's, de verpakking is niet...
Dus het is alleen maar een splitsing van groen en schoonmaak.
Ja, dat zag je, ja. En dat zijn straks, als het goed is, twee gezonde BV's.
Ja.
Toch?
Ja, dat moet.
Ja, dat kan niet anders. Nee, maar dat wil je ook... En dan wil je waarschijnlijk niet. Nee, waarschijnlijk wil je dan ook clean houden, dat zal ik zeggen. Of bedoel eigenlijk...
Transparant. Nee, maar beide zijn op dezelfde manier gefinancierd. Want het is namelijk een subsidie die, zeg maar, de loonwaarde van de mens compenseert. Dus in de beide, dat is eigenlijk, er gaat niet echt publiek geld naartoe. Het is subsidie wat de loonwaarde van de mensen compenseert.
Maar het is toch wel zo, je ondernemersrisico zit aan de private kant, hè?
Nee, het zit ook aan de publieke kant. Waarom? Ik kan ook een bestek van Almere verliesgevend aannemen als ik wil. Mm. Als Almere tegen mij zegt...
Laat je niet besteden.
Ja, echt waar afmaken.
Als Almere zegt bijvoorbeeld, je krijgt van mij hier een bestek. Ik heb zo'nzelfde bestek aan de markt gegeven. Daar hebben ze een controle mee op de marktprijs. En dan zeggen ze even, ja, die aannemer hebben we daar aangenomen voor -10. Dus jij mag het hebben, dan maar voor -10. Nou zeg ik tegen ze, ja, dat doe ik niet, op mijn op te mee. Plat gezegd. Dan heb jij een probleem, zeg ik dan Almere en ik niet. Maar ik ga natuurlijk niet onder de marktprijs aannemen.
Het is
een
registratie in de
steek. Ja, zij kunnen het. Ik vind dat je met twee partijen aan tafel zit, praat over het werk en over de prijs.
Okay.
Dus iemand zou mij het kunnen opleggen met een bepaalde gedachte. Alleen ik zeg dan,
nee, stop.
Dus dat nieuws een verhaal?
Oké, dat is een ander verhaal.
Ja. Oké, nou dat is weg. Dus dat
als ik het goed begrijp, bent u dat gewoon net aan het ontkrachten.
Wat heb ik in Nieuwsuur gezegd dat ik nu een kracht?
Want nee, want dat was zo'n promotie over was.
Nee.
Ging over de twee pols werknemers.
Nee, Nieuwsuur heeft mij aan kracht, over mijn gezellige ontkracht. Kracht niet ontkracht, maar verkracht. Daar heb ik wel van geleerd, want ik ben erachter gekomen dat een redacteur iets zegt tegen je, maar vervolgens wat anders doet in de nieuwsuitzending. Ik heb hem heel nadrukkelijk een opdracht meegegeven wat ik wilde vertellen. Ik wilde daar aangeven dat wij als, niet alleen als Tonenkom, maar in heel Nederland met het probleem zitten dat er heel veel werk is voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt, maar dat het op een of andere manier niet lukt, zonder een vingertje te willen wijzen naar de gemeente, dat heb ik zelfs in die uitzending gezegd, dat het niet heel erg goed lukt op dit moment. En of dat komt door mevrouw Kleinsma en haar consorten of het geld, of weet ik wat, maakt me niet uit. Er zijn meerdere redenen voor om genoeg mensen uit die bakken te halen om dat werk uit te voeren. En omdat ik die tweede doelstelling ook heb om financieel boven Jan te blijven, word ik genoodzaakt om bij opdrachten die je krijgt geen nee te verkopen naar mijn klant. En dus om uitzendkrachten in te huren. Waaronder focus. Nee, dan lopen twee Bulgaren. Ja, dan lopen twee Bulgaren. Die lopen dat ook. Dus ja, mijn boodschap was, laten we eens met z'n allen kijken hoe we beter dan wat we nu doen, mensen uit die uitkeringssituatie kunnen trekken. Zodanig dat ik niet mensen naar binnen hoef te halen waar mijn bedrijf eigenlijk niet voor is. Ja, vervolgens is er van de 17 minuten, is er 15 minuten gefocust op twee Bulgaren die daar stonden. En vervolgens is er een mevrouw van het FNV die de ballen verstand ervan had in de uitzending neergezet. Waar ik niet van wist dat ze...
Bulgaren zijn wel precies de goede dingen voor elkaar maken.
Wie?
Bulgaren zijn precies de goede dingen voor elkaar maken.
Mag ik vragen of we dat beeld inbesteden?
Ja, arbeidsmarkt vervalt een beetje zo
door.
Ik concludeer wel even dat we overgaan de beweging en wederom van de presentatie naar de discussie.
Ja, hij is afgelopen.
Nog eventjes om het af te ronden, zijn er nog prangende vragen naar aanleiding van de presentatie?
Of vragen die niet gaan over het basisinkomen?
Ja?
Ja. Hartelijk bedankt voor uw uitgebreide verhaal. Ik heb een aantal vragen even opgeschreven. En de eerste is ongetwijfeld een vrij onintelligente vraag, want dat kon ik ongetwijfeld ook wel vinden in onze stukken. Maar hoeveel van de Hilversumse mensen draaien nu bij Tomi mee? Waar hebben we het over qua portegrootte?
Volgens mij, jullie hebben 28%, dus ik denk dat er ongeveer een, ja, dus ik denk dat er iets van 250-300 mensen uit Hilversum zijn. SW, hè? En daar zijn, maar mijn Mark namen, ik heb niet idee. Nee, maar ik bedoel, daar zitten zeker nu zo'n 20-25 P-wetter bij.
En een P-wetter is dus iemand met een bijstandsuitkering.
Ja. Ja,
nee, maar niet meer, want die heeft een loondienstverband bij jou.
Ja, maar wij noemen nog steeds P-wetters, omdat die mensen die komen uit die P-wetconstructie.
Ja, dat snap ik. Maar die vallen bij ons onder de buig en de SW is apart.
Ja, krijgt u gewoon vanuit het Rijk een geoormerkte subsidie.
Ja, en hoeveel, want u zei net, hè, van nou die nieuwe uitspraak van Kleinsma, moeten we dat nu straks weer gaan invoeren, dat nieuw beschut. Hoeveel gaan er dan bij komen? Hoeveel extra mensen denkt u dan op te moeten gaan nemen vanuit Hilversum? Vijf?
Ja. Nou, dat nieuwe schut, die 34 wat ze opgelegd heeft voor de regio, dat 34 man in de aankomende in 2 jaar, 2007, 2018, zijn dat 34 mensen in de hele regio. En dan moet je ervan uitgaan dat Hilversum daar waarschijnlijk zo'n 30% van heeft.
Heb je ze van meer genomen? Is dat zonder?
Sorry?
Is dat zonder of met wat meer?
Nee,
dat is zonder de regio. Dat is de regio.
Okay.
De regio gewoon best.
En u zei vroeger deden wij ook die mensen die met behoud van uitkering, zeg maar wat jij de tegenprestatie noemde, dus die uit de buig hier werkzaamheden kwamen verrichten. Maar dat doen we nu niet meer? Of dat,
nee,
dat stopt?
Die opdracht wordt niet meer verstrekt vanuit de gemeente.
Okay.
Hij zou dat prima kunnen doen, maar dat wordt graag dat niet meer.
Begrijp ik, maar om hoeveel mensen ging dat?
We hebben in die 2 jaar dat we deden. Kijk hoe even naar jou, Mark. 350, 400 mensen of zoiets over de vloer gehad?
1% in de regio.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ongeveer 200 van ons.
Ja.
Mm-hmm.
En zijn dat ook mensen die, als u het in loonwaarde zou vertalen, interessant zijn om aan die verdiencapaciteit bij te dragen?
Ja, dat zijn mensen die tussen de 40 en de 80% zaten.
Precies, dus die
en
zijn...
merendeel zat daar, want daar, een groot deel van die mensen, die kwamen uit die groep. Dus we hebben daar ongeveer 35% van die groep is uitgestroomd. En een groot deel daarvan zit ook bij ons. Dus die onderwijs 60, 70 mensen die vanuit die P-wet bij ons zitten, vanuit de laatste 2 jaar, die hebben ze gemiddeld op zo'n loonwaarde van 60%.
Dus de groep waar we op ingezet hebben, vanuit onze steun.
Nee,
want daaruit is het alweer zo. Dat is de 84%. Ja, maar die mensen zijn bij ons in dienst gekomen. Dus die mensen hebben
het traject. Dat snap ik, maar daar hebben veel meer mensen in een uitkering zitten.
Ja, ja.
En die worden nu op dit moment niet meer bij u aangeboden.
Precies. Ja, deels. Ja.
Maar niet tegen diezelfde vorm.
Ja.
Toen was het een traject dat doorlopen werd en een aantal van die mensen zijn in dienst getreden bij Tomin. En nu worden ze nu op die vorm aangeboden. Dus nu 2 maanden de proefplaatsing en dan
het reïntegratiegedeelte, zeg maar, dat gedeelte, daar vonden die leerwerktrajecten plaats. Die werden afgerond in principe met een uitschoolresultaat. En eigenlijk dat voortraject, dat gebeurt nu bij de gemeente zelf. En wij krijgen mensen aangeboden die bij ons dan eigenlijk vrij snel aan het werk kunnen.
Dat begrijp ik. Maar dat zijn er dus 25?
Nee, die 25 of die 34 in de regio.
Nee, dat zijn de nieuwe beschut. Ik heb het over de 100 participatie met medewerkers en daarvan waren er ongeveer 25 Hilversums.
Ja. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel per jaar er nu. Kijk, ik hoop alleen maar dat we met elkaar in gesprek zijn.
De gedachte achter mijn vraag is dat als wij zien dat we mensen hebben die we willen laten meedoen, maar die heel duur zijn, dat we die misschien kunnen, dat die drijven op de kurk van mensen mee laten doen die een hogere loonwaarde hebben. We hebben een groter bestand aan mensen in de bijstand dan er nu bij u meedoen, zal ik maar even zeggen.
Ja. Maar wij, de mensen die bij ons in loonvorm naar arbeid zitten, dit zijn ook mensen die een verdienbaarheid hebben. Dat zijn de mensen die echt in die winstgevende bedrijfsmodellen zitten. En je zou kunnen zeggen, de winst die wij maken en het dividend die terugkomt, ik ga ervan uit dat die ook weer ingezet wordt voor die groepen waar ik van zeg, die hebben het op een andere manier nodig. Maar daar ga ik niet over. Maar in ieder geval niet binnen ons bedrijf. Tenzij je het gebruikt weer voor die 34 mensen die in het nieuwe beschut terechtkomen. Want dan krijg je eigenlijk weer op dezelfde manier die compensatie.
Dat waren uw vragen.
Ja, dat waren de vragen buiten de kwijt.
Zijn er nog meer vragen naar aanleiding van de presentatie? Dan zou ik graag even naar mevrouw Remmers willen gaan, die eigenlijk al begonnen was en voortzette op de discussie over het quasi-inbesteden.
Ja, dat is goed.